Toen ik een jaar of 14 was, ging ik best wel vaak met mijn vrienden uit naar de discotheek Brothers in Bunnik. Ik weet niet of jullie die discotheek ook kennen. Ik was 14 jaar oud en één keer per maand hadden ze in deze discotheek en organiseerden ze feestjes voor de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar. En dat was heel gezellig om daarheen te gaan samen met mijn vrienden. Leuke muziek. We waren natuurlijk ook wel geïnteresseerd in de dames. En voordat we dan uitgingen, voordat we dan naar zo'n avond toe gingen, kwamen we samen bij een van mijn vrienden thuis. En ik weet nog goed dat op een avond een van mijn vrienden aankwam zetten met Hertog Jan Grand Prestige. En we zijn 14 jaar, er komt iemand aanzetten met Hertog Jan Grand Prestige. Maar het idee ervan was dat we ons zouden indrinken en dat het dan zogezegd leuk zou worden. En dus wij dronken die Hertog Jan Grand Prestige op. We waren 14 jaar, dus dat had best wel veel effect op ons. En aangeschoten gingen we naar die feestjes toe. En daar gingen we dan vervolgens los. Onschuldig zou je wellicht zeggen, hoort misschien een beetje bij de leeftijd, maar ik weet nog dat op het moment dat mijn vrienden, of dat een van mijn vrienden daarmee aankwam zetten, dat ik eigenlijk het liefst niet mee wilde doen. Ik voelde in mijn hart dat dit niet was wat God van mij vroeg. Wat God voor mij verlangde, wat hij voor mij had weggelegd. En ik wist al wel niet dat alcohol slecht is, maar ja. Het zat gewoon niet lekker in mijn hart. En ik wilde trouw zijn aan God. Maar aan de andere kant wilde ik ook niet buiten de groep vallen. Ik wilde niet dat mijn vrienden me raar aan zouden kijken en zouden zeggen van, hé, waarom doe je niet gewoon mee, joh? Ik schaamde me eigenlijk wel voor dat ik trouw wilde zijn aan God. En dat ik nee wilde zeggen tegen die alcohol. En dat was echt een ongelooflijke worsteling. Ik voelde mij op dat moment verschillende kanten opgetrokken. En ik kan me voorstellen dat de gelovigen in Efeze zich ook zo gevoeld moesten hebben. Ze leefden namelijk in een stad, Efeze, waar men vaak dronken was van wijn en bier. In deze stad hielden ze wel van een feestje. Vaak werden er feestjes gegeven ter ere van goden. Er was zelfs een god van de wijn, genaamd Bacchus. En dan gingen die mensen uit Efeze, die gingen dan helemaal los op deze religieuze feesten. En de wijn en de bier, die stroomden dan rijkelijk. En doordat het door de wijn, door dronken te worden, probeerden ze op een bepaalde manier in contact te komen met de goden. En hierdoor kreeg het dronkenschap was niet alleen maar een sociaal gebeuren. Het kreeg ook een religieus randje. En de gemeenteleden in de gemeente waar Paulus onze schriftgedeelte aan schrijft, dat waren heidenen. Voordat ze tot geloof waren gekomen in Christus, deden ze waarschijnlijk mee aan dit soort religieuze feesten. En ondanks dat ze volgelingen geworden waren, voelden ze het appel dat op hen gedaan werd nog steeds. Want ze kwamen nog steeds in dezelfde sociale netwerken. Ze hadden nog steeds dezelfde collega's. En die nodigden hen nog steeds uit. Kom, ga mee. Het kan toch geen kwaad? En de groepsdruk was groot. Het bracht ook voor hen een strijd in hun hart. Aan de ene kant hadden ze vaarwel gezegd tegen hun oude leven. Maar aan de andere kant wilden ze toch wel weer ouderwets losgaan. Ze wilden niet buitengesloten worden. En dan zegt Paulus voor hun eigen welzijn, uit liefde voor hen, zegt hij, word niet dronken van wijn. Doe niet mee met de meute. Het is niet wat God voor jou verlangt. Het is niet wat God voor jou weggelegd heeft. Paulus was zich bewust van de verleidingen die op de loer lagen voor de gemeente van Efeze. Hij wist wat hun valkuil was. En hij wil ze uit liefde behoeden hiervoor. Word niet dronken van wijn. Wat dan wel? Word vervuld met de geest. wordt vervuld met de geest. Want dat brengt ware overgave en aanbidding van God. Zoals ook de verse, het staat in Efeze 5 vers 19 en 20. En dat Paulus dronkenschap van wijn vergelijkt met vervulling met de geest. Dat lijkt misschien een kromme vergelijking. Dat je denkt van, hoe komt hij daarbij? Maar het lijkt geen toeval te zijn. Want hij lijkt hiermee te refereren aan wat er eerder gebeurd was op het Pinksterfeest. De discipelen waren bijeengekomen, die waren eensgezind samen, ze waren vurig aan het bidden. Jezus had tot hen gezegd dat de geest zou komen. En dan zijn ze zo samen en dan komt de geest ook. En dan vervuld van de geest gaan ze op luide toon, gaan ze in vreemde talen spreken. En het Griekse woord dat daar gebruikt wordt voor spreken, dat is laleo. En daar halen wij het woordje lallen. Daar komt het woordje lallen vandaan in het Nederlands. En bij lallen denken wij vaak aan dat je op harde toon woorden uitspreekt, maar je hebt eigenlijk iets te veel alcohol. En dit is wat schijnbaar dus ook gebeurde met de leerlingen op het Pinksterfeest. Vervuld met de geest gaan ze in vreemde talen spreken en gaan ze God aanbidden. Ze spreken over Gods grote daden. Ze prijzen en aanbidden God. En de omstanders die uit allerlei verschillende landen komen en in één keer God groot gemaakt horen worden in hun eigen taal, die denken, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Hoe kunnen die Galileërs ooit in mijn taal God aanbidden? En sommige van hen komen hierdoor tot de verkeerde conclusie. Ze zullen wel dronken zijn. Ze zullen wel te veel wijn op hebben gehad. En blijkbaar lijkt de vervulling met de wijn op vervulling met de geest op dronken zijn van wijn. En de clue van de vergelijking zit hem erin dat je zowel onder invloed kan zijn van wijn als van de geest. Beide kunnen je leven beheersen. Als we ervoor kiezen om overmatig wijn te drinken, dan raken we onder invloed. Dan worden we dronken en dan verliezen we de controle over onszelf. En als het ware geven we onszelf dan over aan de wijn. En ja, als je dronken bent, dan doe je wel eens dingen die je eigenlijk niet zou willen doen. Denk hierbij aan rijden onder invloed en de gevolgen die dat kan hebben. Voor je het weet verlies je de macht over het stuur. En zo is het eigenlijk ook met vervulling met de Heilige Geest. Als we ervoor kiezen om gevuld te worden met de Heilige Geest, dan raken we onder invloed van de Heilige Geest. We geven ons over aan de Heilige Geest. De Heilige Geest komt daarmee achter het stuur te zitten. En dit brengt de vrucht van de geest voort. En ter benadrukking, Paulus wil hiermee niet zeggen dat je niet met mate kan genieten van alcoholische consumptie. Nee, hij wil veel meer benadrukken wat het belang is van vervulling met de geest. Dit is de essentie van wat Paulus eigenlijk zegt als hij deze oproep doet. Word niet dronken van wijn. Hij zegt, laat je er niet door beheersen. Je verliest het stuur over je leven. En het brengt niet goeds teweeg. Word dronken van de geest. Dit betekent dat de geest de regisseur is van je leven. Dat hij leiding heeft over je leven. Maar de geest de regie geven, hem de leiding geven in je leven, dat gebeurt niet zomaar. Want daar is een actieve ontvankelijkheid voor nodig van onze kant. We kunnen er namelijk ook nee tegen zeggen. We kunnen kiezen om zelf achter het stuur te blijven zitten. Om zelf de touwtjes in handen te houden. Het is een keuze uit vrije wil om ons over te geven aan de Heilige Geest. En de leerlingen bij het Pinksterfeest, die waren zich hiervan bewust. Die gaven zich bewust uit vrije wil over aan wat God wilde doen in hun leven. En dat betekende dat ze in vreemde talen God gingen aanbidden en dat omstanders ze belachelijk vonden. Maar hun gebed was: Heer, ik ben afhankelijk. Ik heb u nodig. Heer, ik sta open voor wat u wilt doen in mijn leven. Het is een vrijwillige overgave. Een actieve ontvankelijkheid en een afhankelijkheid van de Heilige Geest. En dit is ook Gods verlangen voor jou en voor mij. Een leven in overgave. Een leven onder de leiding van de Geest. Een leven uit in afhankelijkheid. Afhankelijkheid van Gods Geest, met Gods Geest achter het stuur. Ja, maar waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik willen dat de Geest achter het stuur zit, als dat betekent dat ik zelf de controle verlies? Dat ik zelf niet meer kan bepalen waar ik heen ga? Dat voelt alsof ik grip verlies over mijn eigen leven. Ik wil zelf achter het stuur zitten. Het roept angst op. Het zorgt voor wrevel in je hart. Het brengt onzekerheid met zich mee. Een deel van ons verlangt ernaar om een bepaalde mate ons over te geven aan de Geest. En dat de Geest steeds meer de regie krijgt in ons leven. Dat Hij achter het stuur zit. Maar een ander deel van ons wil eigenlijk wel het liefst zelf de koers bepalen. Waar gaan we heen? Welke richting gaan we op? We willen soms ook gewoon lekker onze eigen gang gaan en onafhankelijk zijn. En we leven in een cultuur waarin autonomie en zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan. En dat maakt het ook niet makkelijker om je afhankelijk op te stellen. Afhankelijkheid is dan eerder een zwaktebod dan dat het gezien wordt als iets wat je krachtig kan maken. Je wordt juist opgeroepen om steviger achter het stuur te zitten, zodat je kan bereiken wat zodat je je doelen kan bereiken en de verlangens die je in je hart hebt kan nastreven. En we leven ook in een cultuur waarin verleidingen overal op de loer liggen. Alcohol en drugs zijn vrij makkelijk te verkrijgen voor ons. En voor je het weet kunnen deze producten macht over je leven krijgen. Kunnen ze je leven gaan beheersen. En het is niet makkelijk om nee te zeggen wanneer deze verleidingen op je pad komen. Toch is Gods verlangen voor jou en voor mij dat we leven in overgave aan de Geest. Een leven onder leiding van de Geest. Want God is een goede vader. Een vader die niet wil dat we nog meer opgezadeld worden met extra onzekerheid. Met extra verlies van grip. Nee, God verlangt er juist naar dat we zekerheid vinden te midden van een gebroken wereld waarin zoveel onzekerheid is. Hij verlangt ernaar dat we steeds meer zelfbeheersing kunnen krijgen en dat we nee kunnen zeggen wanneer verleidingen op ons pad komen. Dat we onszelf en anderen niet veroordelen, maar dat we geduldig en mild zijn. En juist daarom heeft Hij zijn Geest gegeven. Toen we tot geloof kwamen in Jezus Christus. Juist daarom heeft Hij op die grote Pinksterdag zijn Geest gegeven. Want zijn Geest brengt de vrucht voort. Liefde, vreugde, vrede, goedheid, vriendelijkheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zelfcontrole. Dat is wat de vrucht van de Geest is. Dat is hoe een leven eruit ziet, wat steeds meer onder leiding komt te staan van de Heilige Geest. En daarom wil de Vader ook vandaag, ook voor jou en voor mij, zijn Geest in overvloed uitstorten vandaag. God zegt ook vandaag tegen jou en mij: ik wil komen met mijn Geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon, steeds meer en meer. Dit is het verlangen van God voor ons. En dit is tegelijkertijd ook zijn belofte. Zijn belofte dat hij steeds weer zijn Geest wil geven. Dit is het goede nieuws van Pinksteren. Het goede nieuws wat ook vandaag geld voor jou en voor mij. En wat kan ik dan doen? Hoe kan ik hier dan vorm aan geven? Begin met bidden om vervulling met de Heilige Geest. God is een goede vader die aan zijn kinderen geeft als we erom vragen. Jezus zegt zelf, vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. En we mogen aan onze vader vragen om zijn geest, om hemzelf. En dan mogen we vasthouden aan de belofte dat hij zijn geest zal geven. Dus we kunnen onze dag bijvoorbeeld beginnen met dit korte gebed. Heer, vul mij opnieuw vandaag met uw geest. Er is denk ik geen moment waarop dit gebed niet gepast is. En ik denk dat we dit gebed ook telkens weer opnieuw kunnen doen. En dit gebed kan je ook helpen op momenten dat je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld verleidingen of dingen die je moeilijk vindt. Dan kan je bidden, Heer, geef mij de kracht om de verleidingen te weerstaan. Of als je een moeilijk gesprek hebt op werk. Heer, wilt u me de kracht geven om dat gesprek aan te gaan? Heer, vul mij met liefde voor die collega die vaak zo irritant is. Het zijn wel wat voorbeelden en voor ieder ziet dit er anders uit. We hebben allemaal onze eigen struggles en we hebben allemaal onze eigen dingen waar we nog meer vrij in kunnen worden, waarin we nog meer liefdevol kunnen worden, ook richting onszelf. Dus voor iedereen ziet het er anders uit. Maar het gebed helpt je in ieder geval erbij om je steeds weer afhankelijk op te stellen van de geest. Het gebed helpt je om open te zijn voor Gods verlangen voor jou. Gods belofte. En het helpt mij hierbij, doe het wel eens door de dag heen, dan ga ik soms even naar de wc toe en dan open ik mijn handen en dan bid ik, Heer, vul mij opnieuw met uw geest. En het kan hierbij helpen om je handen fysiek te openen als een soort van uiterlijk teken van een innerlijke openheid. Dat je hart zegt, ik sta voor open. God, wilt u mij kracht geven? Ik heb u nodig. En Gods belofte is dat hij dan ook daadwerkelijk zal komen. Net zoals hij op dat Pinksterfeest kwam en zijn geest gaf, zo wil hij ook steeds opnieuw zijn geest blijven geven. Word telkens weer vervuld met de geest. Dat is de oproep van Paulus. Want wij hebben een God, een goede God, die ook vandaag wil komen met zijn geest. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? En mag ik jullie uitnodigen om je ogen te sluiten en je hart te richten op God? En ook je verlangen naar hem uit te spreken. Vader, wij komen bij u. Heer, we danken u dat u een goede vader bent. Een vader bent die ons uw geest wil geven in overvloed. Heer, we verlangen naar u. En we bidden, Heer, kom en vul ons opnieuw vandaag. Heer, dit roept ook wel angst op. Of weerstand. Of misschien is dit iets nieuws. Iets waar we nog niet mee bekend zijn. Iets wat spannend is. Heer, maar we willen ons uitstrekken naar u. Voor wat u voor ons hebt. Heer, kom Heer en vul ons hart.